doet het. We hebben vanmorgen in de dienst zingen we een nieuw lied. Die staat, er is een uitbreiding gekomen op het nieuwe liedboek van 2013. Dat noemen ze Psalmen Anders. En vanmorgen zingen we uit Psalmen Anders, Psalm 106a. Dat is niet een lied dat u zegt van, oh, Vroest, dat zingen we makkelijk mee. Vandaar dat we het even van tevoren gaan oefenen. En dat doe ik samen even met Tineke. In de dienst gaat Tineke ook het eerste couplet daarvan zingen en de rest u dan. Ik wou het een keer voorzingen. Ja? Ja, doen we ernaast.
Hoe ben jij in de eeuwige God van Israël?
Gemeente. Hartelijk welkom hier in de Donatuskerk te Leermens en aan u die thuis nu of later deze dienst beluistert. In deze dienst gaat voor dominee André van de Bor. Jan Smit speelt het orgel. Mijn naam is Greetje Nomden. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschool, maar ik zie geen kinderen. De eerste collecte is voor Lichtpunt Kolmerswaag. Dit is een stichting die vanuit een christelijke levensovertuiging opvang, begeleiding, ontmoeting en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben. De tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage in de collectezakken doen tijdens de rondgang of overmaken op de bankrekeningnummers die voor in het kerkblad staan. De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van ons allemaal naar de familie Mollema aan de Stedemerweg te Loppersum. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst. Ik zal nu de kaarsen gaan aansteken en daarna zingen we ons intredelied 119 vers 17 en 18. Lied 119 vers 17 en 18. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw is tot in eeuwigheid.
En die loslaat het werk van zijn handen.
Het gebed van toenadering is vanmorgen gebed J. Eeuwige onze God, wij die u nooit hebben gezien.
Zie ons hier staan.
Wij die van u hebben gehoord.
Hoort gij ons aan.
Uw naam is dat gij mensen helpt.
Wees onze God.
En dat gij alles hebt gemaakt.
Maak alles nieuw.
En dat gij ons bij name kent.
Leer ons hier.
Die bron van leven wordt genoemd.
Doe ons weer leven.
Die hebt gezegd, ik zal er zijn.
Wees hier aanwezig.
Na ons Kyriegebed zingen wij gezang 301F. Dat hebben we ook vorige week gezongen. En daar zit een soort voorzinger en nazinger in. Ik doe vandaag de voorzang en daarna zingen we met z'n allen na. Laten wij God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. Laten we bidden. God van alle mensen, nu het erop lijkt dat alle wapens in Gaza tot zwijgen zijn gebracht, zouden ook wij het zwijgen ertoe willen doen. Dat wij opgelucht adem kunnen halen, nu gebeurt waarvoor door zoveel is gebeden en geschreeuwd. We zouden dat wel willen, God. Even zwijgen. Soms zijn we al die ellende van onze medemensen zo zat. Het gaat maar door. Er komt geen einde aan. Soms willen we er niets meer van horen of zien. Al is het maar voor even. Soms zouden we dat wel willen. Als u er niet zou zijn. Als u het niet zou willen, dat wij voor een ander doen wat wij zelf zouden wensen. Daarom, omdat u het zelf wil, blijven wij u lastigvallen. Blijven wij tot u roepen. Voor alle onze medemensen die gebukt gaan onder angst en pijn. Die lijden onder dood en verderf. Die rouwen omdat alles hen ontnomen is. En er is niemand die na hen hoort. En daarom blijven wij voor al deze mensen roepen tot u. Heer, ontferm u. Want de barmhartigheid van de Eeuwige heeft geen einde. En dat doen wij met Psalm 106a.
mensen zeggen amen. Halleluja, zing de ene. Amen. Ja, amen. Amen. Ja,
sinds een jaar is er een nieuw boekje, Psalmen Anders. Daar komt dit ook uit. Ik zal in de nieuwsbrief een link zetten waar alle liederen staan ingezongen. Ik verwacht niet 1, 2, 3 dat u allemaal mee gaat zingen. Maar dan kunt u er soms alvast een beetje aan wennen. Ik was van plan om deze dan voorlopig erin te houden. Dus dan... Ten duur kennen we hem dan. De eeuwige zijn met u. Laten wij bidden. Gij, God, gloed van al wat leeft. Gij, God, die komt om te redden wat verloren is. Wij verlangen te weten wie jij bent. Doe ons u kennen. Amen. Onze lectris is vandaag Els Pilon.
De eerste lezing komt uit 2 Koningen 17, vers 24 en de versen 29 tot en met 34. Daarna zingen wij Psalm 96, de versen 1, 2 en 3. De koning van Assyrië voerde mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sefarwaim naar de steden van Samaria, waar hij hun een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen Samaria in bezit en gingen er wonen. Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken, die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in de tempels die de bewoners van Samaria op de offerhoogten gebouwd hadden. De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot-Benot. De mensen uit Kuta maakten een beeld van Nergal. De mensen uit Hamat maakten een beeld van Ashima. De Awieten maakten beelden van Nibgas en Tartak. En de Servawieten verbrandden hun kinderen als offer voor hun goden Adramelech en Anamelech. Daarnaast vereerden zij de Heer en stelden ze uit hun eigen midden priesters aan om dienst te doen in de tempels op de offerhoogten. Ze vereerden dus wel de Heer, maar dienden ook hun eigen goden, zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest. Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonten en doen dat tot op de dag van vandaag. Ze vereerden de Heer niet en houden zich niet aan de voorschriften, regels, wetten en geboden die de Heer heeft opgelegd aan de nakomelingen van Jacob, aan wie hij de naam Israël heeft gegeven. Tot zover deze lezing.
Yeah.
De tweede lezing is uit 2 Timotheus 2, de versen 8 tot en met 15. Daarna zingen we lied Gezang 325. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren. Ik ben zelfs als een misdader gevangen gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwig luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als we hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Blijf dit de gelovigen voorhouden. En roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkele nut. En er leidt er alleen maar toe dat de toehoeders ten onder gaan. Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. Tot zover deze lezing. evangelielezing is uit Lucas 17, de versen 11 tot en met 19. Daarna zingen we acclamatie 339F. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet, die door een huidziekte onrein waren. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven een stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Tot zover de evangelielezing.
Van Jezus Christus, vrienden van God. Vandaag wil ik alleen een blik werpen op de woorden die we uit het boek Koningen hebben gehoord. En omdat het mijzelf helpt, wil ik nog eens beginnen bij het begin. Waarom lezen wij uit de Bijbel? Dat doen wij omdat wij geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. En aan dat meer geven wij het woord God. En daarom lezen wij uit de Bijbel, omdat wij geloven dat wij met het horen van die Bijbelwoorden iets aan de weet kunnen komen over God. Het is ons, zo gezegd, te doen om het kennen van God. En dat verlangen hebben wij gemeen met de schrijvers van de Bijbelboeken, zoals het boek Koningen. In de Bijbel bestaat het boek Koningen uit 2 delen, maar eigenlijk is het 1 boek. Het is waarschijnlijk ooit in 2 gedeeld om praktische redenen. Je zou kunnen zeggen dat het een geschiedenisboek is. Het beschrijft gebeurtenissen in de periode vanaf grofweg 1000 tot 600 voor Christus, dus zo'n 400 jaar. Bij het lezen van Bijbelse geschiedenisboeken is het handig en belangrijk om in het achterhoofd te houden dat door de tijd er niet hetzelfde is gedacht over hoe geschiedenis vastgelegd dient te worden. Onze huidige opvatting van geschiedschrijving is pas zo'n 200 jaar oud. Als wij het hebben over geschiedenis en geschiedschrijving, dan zijn voor ons de feiten belangrijk. Wij willen weten wat er echt is gebeurd. En dat dient dan met meer dan één bewijs ondersteund te worden. De schrijvers van het boek Koningen vonden dit waarschijnlijk veel minder, of misschien wel helemaal niet belangrijk. Zij waren veel meer geïnteresseerd in de betekenis of de duiding van de gebeurtenissen dan in de feitelijkheid ervan. Of iets ook werkelijk echt gebeurd was, daar ging het eigenlijk niet zo om. En dus, wie met het huidige geschiedenisbegrip het Bijbelboek Koningen leest, loopt dan ook onvermijdelijk met het hoofd tegen een muur. Het verschil in geschiedenisopvatting blijkt ook uit het hoofdstuk waaruit wij iets gehoord hebben. De politieke verklaring voor de catastrofe, dat een groot deel van de bevolking naar Assyrië werd gedeporteerd, is dat koning Hosea samenzweerde met de farao Zo van Egypte. Deze farao heeft de schrijver waarschijnlijk verzonnen. Dat geldt trouwens niet voor die hele deportatie. Daarover valt ook een en ander te lezen in de geschiedenisbeschrijving van Assyrië. Dat is een gebied in Noord-Irak. Op een drempel staat in steen gegraveerd dat het Noord-Israëlische Rijk werd veroverd en gedeporteerd. Die Irakezen van toen waren overigens nog geen moslims. Maar los van dit alles, Hosea, die dus samenspande met die farao Zo, weigerde vervolgens om de afgedwongen belasting aan Salmanassar, de koning van Assyrië, te betalen. En daarop viel die Assyrische koning het Noordrijk, ook wel het Tienstammenrijk, binnen, belegerde en veroverde de hoofdstad Samaria en deporteerde een groot deel van de bevolking naar Assyrië. En zij zouden overigens nooit meer terugkeren. En dat deed hij niet alleen, hij huisvestte ook andere volken vervolgens in dat koninkrijk, dat Tienstammenrijk. Het was allemaal gebruikelijk. Het was allemaal gebruikelijke Assyrische militaire en economische bezettingspolitiek. Maar de schrijvers van deze Bijbelse geschiedenis is het niet te doen om politieke interpretatie van de geschiedenis. Zij vertellen het wel, maar het is hen te doen om de theologische duiding van gebeurtenissen. En daarom spelen in hun verhalen niet alleen koningen een rol, maar een net zo belangrijke rol spelen de profeten. Zij schrijven dan ook niet zozeer geschiedenis, maar vertellen vooral het verhaal van de profeten. En dat maakt het boek Koningen meer dan geschiedschrijving. Het is veeleer profetische literatuur. Anders gezegd, de schrijvers kijken niet door een geschiedkundige bril naar de getuigenissen, maar door een theologische bril. Wat vertellen deze gebeurtenissen over God? En dat is, denk ik, iets als dit. Kenmerkend voor de Israëlieten, als ook voor de latere immigranten, is dat zij zogezegd op twee paarden willen werden, of van twee walletjes willen eten. Zij houden zich aan de leefregels van God, maar voor de zekerheid ook aan de leefregels van andere goden. Ze mixen de verschillende opvattingen van verschillende religies, de verschillende normen en waarden, gewoon wat door elkaar. Een beetje van dit en een beetje van dat. Ze vereren God, de ene, en ze vereren voor de zekerheid ook Anamelech, een andere, door kinderen te offeren. punt dat de profeten dan maken, volgens de schrijvers van Koningen, is dat dat niet samen kan gaan. God, de ene, wil niet samengaan met zoiets als Anemelech, die andere, omdat de ene de offers van kinderen aan die andere verafschuwt. Volgens de profeten wil God daar niets mee te maken hebben. En drijft die God dat zelfs op de spits. God neemt afstand van hen die geen afstand nemen van het brengen van kinderoffers. Het is zelfs nog sterker. Volgens de profeten duwt God wie kinderoffers brengen van zich af. God verstoot hen. Vorige week hebben wij gehoord dat de wil van God volgens Rabbi Hillel als volgt samengevat kan worden. Wat jij verafschuwt, doe dat ook je naaste niet. Dat is de hele Torah, de rest is commentaar. Dat is de gulden en enige regel. Alles wat daarmee strijdig is, is onverenigbaar met God. Als ik die profetische woorden van de koningenschrijvers goed versta, is dat vrij zwart-wit. Het is het een of het ander. Niet het een en het ander. Van twee walletjes eten of op twee waarden wedden, daarvan kan geen sprake zijn. En dus, wie die gulden regel niet naleeft, die een ander aandoet wat hij of zij zelf verafschuwt, zal daar vroeg of laat gevolgen van ondervinden. In deze zin, wie haat zaait, zal geen liefde oogsten. Wie oorlog zaait, zal geen vrede oogsten. Of met de schrijver van het spreukenboek, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Of met Jezus, wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan. Het zijn, zo meen ik, profetische woorden in deze zin, dat het voorzegt dat het een niet zonder gevolgen zal en kan blijven. Zoals je niet in het water kunt staan zonder nat te worden, zo kun je een ander geen kwaad doen zonder daar zelf vroeg of laat kwaad van te ondervinden. Wat zegt dat nu allemaal over God? En wat kunnen wij ermee? Ik houd het erop dat de invloed of rijkwijde van Gods zeggenschap onbeperkt en onbegrensd is. Er zijn geen twee sferen, geen twee werkelijkheden of geen twee praktijken. Eén waar God wel zeggenschap over heeft en één waar God geen zeggenschap over heeft. Alles is al of niet verenigbaar met Gods wil. Er is niets waar God buiten staat of buiten gehouden kan worden. Wie doet wat met Gods wil onverenigbaar is, bij die is God niet te bekennen. Wat jij verafschuwt, doe dat ook je naaste niet. Of positief geformuleerd, zoals Jezus dat doet, behandel anderen zoals je wilt dat ze jou zouden behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Dat is niet zozeer een regel. Het is geen juk of een last. Maar een manier van leven als een weg die niet van God afleidt, maar juist naar God toe leidt. Een levenswijze om God te kennen. Dat wil zeggen, een levenswijze die God lief heeft. En dus, met Micha, recht doen, trouw blijven, bij God te raden gaan, en anders niks. Moge het zo zijn.
zullen ingezameld worden. Zongen op de wijze van 369d. Laten wij God danken en voorbeden doen. God van alle mensen, wij zeggen u dank dat u richting geeft aan ons leven. Niet als een last om er gebukt onder te gaan, maar als een weg naar u en naar elkaar, naar een wereld vol vrede en gerechtigheid, naar geluk. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen. Soms lijkt het alsof dat geloof in u ons wat zwaar op de maag valt. Soms krijgen we de indruk dat het nooit genoeg is. Altijd meer. Of dat we er helemaal naast zitten. Dat we niets van u begrepen hebben. Geloof wordt dan een vloek. Iets wat ons wakker houdt in de nacht. Dan is uw woord geen woord van bevrijding, maar een last. Dat kan niet bedoeld zijn, God. Toch? Daarom hopen wij op moed, om kracht, om de weg die u wijst gewoon te gaan, erop te wagen. In het vertrouwen dat dat ons gelukkig maakt, vrede geeft. Dat wij u leren kennen op die manier. Door het te doen. Niet alleen over u te praten. Maar om u na te doen. Vaak hebben we vragen over u. Heel veel is onduidelijk. Soms twijfelen we aan alle kanten. Daarom zijn we ook dankbaar voor die ene duidelijke regel. om gewoon niet aan een ander te doen wat we zelf verafschuwen. Misschien hebben we soms wel moeite met die radicaliteit van die regel. Dat het over alles gaat. We danken u dat we soms iets van u zien. U die onvoorwaardelijk van alle mensen houdt. Het gaat ons begrip te boven. Doordring al ons denken en geloven steeds meer van wat wij van u weten. En dat we dat vertalen naar ons handelen. Geef ons moed. God, als wij wekelijks bij elkaar komen, dan denken we aan alles wat er gaande is in het leven. We roepen tot u uit voor de nood van zoveel mensen op aarde, die het vaak veel moeilijker hebben dan wij. Wij gezegenden. Onverdiend. Maar op dit moment denken wij bijna altijd aan de mensen dichter om ons heen. Mensen die we zelf kennen. En we delen dan met u onze zorgen. Iedere week weer hebben we het over zieken. En we hopen dan dat ze beter worden. Vandaag delen we ook met u de namen van wie we weten dat ze niet beter zullen worden, maar zieker. Wij willen hen niet verlaten, zoals u hen ook niet verlaat. Wij bidden voor elkaar zoals we hier zitten. We leven nu in een tijd waarin er veel gevochten wordt. Vaak gelukkig met woorden. Maar ook dat is niet altijd heilzaam. Laat dit huis een proeftuin blijven. Waar we met elkaar kunnen praten, ook al zijn we het niet met elkaar eens. Waar we van elkaar kunnen houden, ook al verschillen we van mening. Dat wij zo ook een voorbeeld zijn. Heel bescheiden, want zo groot zijn we niet. Maar dat het kan. Samenleven. Gelukkig met elkaar. Ondanks alle verschillen. God van alle mensen, God van de wereld, hoor naar ons als wij bidden in de stilte van dit huis, in ons hart, en aan u toevertrouwen wat geen ander mens weet, als wij uw namen noemen van hen van wie wij houden. Zo bidden wij in Jezus' naam. die ons leerde bidden met de woorden:
Ze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag een brood dat wij nodig hebben, en geef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven, die ons iets schulden was, en breng ons niet in verkoeling.
Slotlied is gezang 747. Dat telt 8 coupletten. Dat is iets te veel. Vandaar dat we ons beperken tot de verzen 1, 2, 3 en 7. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. verwondering naar al wat is. Zie met ontferming om naar je evenmensen. Leef aandachtig en doe alles wat je doet met geestdrift. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.